Wat leuk dat je luistert naar Over de Kop. Een podcast mede mogelijk gemaakt door de Jonge Academie en Stichting Brein in Beeld. In deze podcast maken we een ritje door verschillende hersenonderwerpen. Elke aflevering gaat onze host Pieter Hulst in gesprek met een expert om zich te verdiepen in een belangrijk, gek of actueel thema uit de hersenwetenschap. Veel luisterplezier!
Hallo dag en wat mooi dat u luistert naar Over de Kop. Een podcast over uw hoofd met mij, Pieter Hulst. We gaan het deze aflevering hebben over eten. En daarmee bedoel ik niet dat we de zoveelste kookpodcast over modieuze liflafjes worden. Maar we gaan het fenomeen eten wetenschappelijk onder de loep nemen. En ze zeggen wel eens, je bent wat je eet. En wetenschappelijk gezien is dat een waarheid als een koe. En vooral dus als u veel koe heeft gegeten. En omdat veel wetenschappers niet gespeend zijn van overvloedig gebruik van jargon en nuance, zit naast mij de sidekick Tinka Louter. Net klaar met je studie neuroscience en hersenexpert in het algemeen. En Tinka, jouw rol is om, wanneer dat nodig is, een brug te slaan tussen de wetenschap en de leek. Oftewel ingrijpen bij onbegrijpelijke terminologie en af en toe wat duiding geven wanneer je dat nodig acht. Tinka, dat is nogal een grote opdracht. Welkom trouwens. Ben jij veel met je eten bezig? Zo te zien wel, hè?
Nou, noem je me nou dik?
Nee, tegendeel. Tenminste, je ziet er gezond uit.
Dankjewel. Ja. Nou, ik ben eigenlijk vooral met eten bezig als ik honger heb. Dan ben ik heel chagrijnig. Ja, ik heb echt, mijn vrienden die nemen zelfs snacks mee in hun tas als ze met mij op pad gaan, zodat als ik dan heel chagrijnig word, dat ze mij dan een reepje kunnen aanbieden.
Echt, hangry heet dat toch in correct hipster taal?
Ja, dat is hangry inderdaad, ja.
Ik heb daar zelf niet zoveel last van, maar ik eet dan geloof ik ook de hele dag door.
Oh ja, dat helpt dan. Ja. En wat eet je dan?
Chocolate chip cookies. ja. Maar ook andere ongezonde meuken en af en toe mandarijn om een beetje de boel te compenseren.
Oh, goed. Ja, ik ben eigenlijk wel meer toch het stereotype Amsterdamse fit girl, denk ik. Ik eet zelfs zelfgemaakt bananenbrood op z'n tijd.
Oh, je bent er zo eentje?
Ja.
Nou, ik denk dat het wel beter is. Want ik voel me niet altijd even goed, hoor, als ik chocolate chip cookie nummer 5 heb verorberd.
Nee, dat herken ik wel. Wat je eet heeft wel echt een grote invloed op hoe je je mentaal voelt ook.
Ja? Ja?
Ja, nou, zeker. Ik weet de precieze details ook niet helemaal, hoor. Maar het is best wel logisch eigenlijk dat wat je eet een invloed heeft op je lichaam. En je brein is natuurlijk ook gewoon onderdeel van je lichaam. En er is ook een connectie tussen je darmen en je brein. Dat heet de gut-brain axis.
De gut-brain axis?
De gut-brain axis,
dus de darm-hersenen-as?
Ja, precies. Ja, dat is eigenlijk inderdaad een directe vertaling. En die beïnvloeden elkaar dus. Dus een heel groot deel bijvoorbeeld van de serotonine, dat is een stofje dat je blij maakt, wordt ook in je darmen geproduceerd.
Oh.
Ja.
Dus dat, ik dacht dat altijd alles in je hersenen werd gemaakt, waar hoe je blij was. Maar dat je darmen bepalen dus hoe je voelt.
Ja, niet helemaal. Maar je darmen hebben wel echt een hele grote invloed. Ja, dat is de laatste jaren ook heel erg in het onderzoek.
Dus
ja.
Wij zijn niet alleen ons brein, maar wij zijn ook onze darmen.
Absoluut, ja. Nou, en dus die chocolate chip cookie.
Ja, ik ben een chocolate chip cookie. Ja, je bent wat je eet.
Je ziet het dus ook in het brein, waar dat er meer
activiteit
is.
Ja, en je zag het
is,
inderdaad in de primaire smaak. Cortex is het verwerkingsgebied wat echt om smaak gaat. Als je zoet versus niet zoet vergelijkt, zie je dat daar. Maar als wij de verwachting van zoet versus niet zoet, wat hetzelfde was, zagen we ook daar.
En dus best een laag systeem. Dus het is echt een perceptueel iets, niet iets wat bedacht is. Het is echt je waarneming.
Dus het wordt echt beïnvloed door wat we denken. Dus we hebben niet. Objectieve waarneming bestaat niet.
U hoorde hier dokter Garm Dijksterhuis, verbonden aan de Universiteit van Wageningen, en professor dokter Esther Aarts, hoogleraar Nutritional Neurosciences. Zij zullen het komende half uur antwoord geven op prangende vragen, zoals in hoeverre bepaalt het eten hoe we ons gedragen en hoe we denken. Wat kan je het beste eten als je een belangrijke examenweek hebt en waarom je van light producten eerder aankomt dan afvalt? Welkom, dokter Dijksterhuis. U weet alles over smaak en proeven. U heeft zelfs een fantastisch boek daarover geschreven. Hoe smaakt het? Heel veel kort, hoe bent u in dit werkveld terechtgekomen?
In kort, zei je?
Ja,
daar als dat lukt. Ja. Nou, ik studeerde psychologie hier in Utrecht. Mm-hmm. Waarnemingspsychologie, dus percepties, zintuigen en zo. Dus vertaling van de buitenwereld naar je beleving binnen. En ik wilde graag visuele perceptie studeren. Dus ik ging naar mijn hoogleraar en die zei, ja, dat is wel leuk. Maar denk eens aan geur. Daar weten we nog zoveel niet van. Doe iets met geur. Nou ja, zo ben ik eigenlijk in die geur en smaak gerold. En altijd in die voedselachtige perceptie blijven hangen.
Heel kort, en is geur smaak? Want dat zegt iedereen altijd. Als je niet kan ruiken, kan je niet proeven.
Ja, dat is heel lastig. In het Nederlands noemen we alles smaak. Uh-huh. In het Engels noemen we ook dingen flavor. En wat de Engelsen flavor noemen, dat is bij ons de combinatie van geur en smaak en mondgevoel. Ja. En als je eet, dan ruik je dingen binnendoor, mm-hmm. via je mondholte. En je proeft dingen op de tong en je voelt dingen in je mond. En dat geheel bij elkaar noemen we flavor. En in het Nederlands noemen we dat ook smaak. Maar wat alleen op je tong gebeurt, noemen we ook smaak.
Dus in Nederland schiet hier ernstig tekort.
We hebben een woord te weinig, ja. Ik ben dus op een gegeven moment begonnen met dat wat je alleen op de tong proeft, dat maar tongsmaak te noemen. Ja. Er zijn ook mensen die het over tongsmaak hebben. Ik denk, nou, dat sluit ik daarbij aan.
Ja, mijn vriendinnen.
Nou, tongsmaak, precies. Ja. Zoet, zuur, zout, bitter, umami. En de rest, dat noemen we dan wel smaak. Daar zit ook de neus bij en het gevoel. Ja, kijk. Flavor voor de Engelsen.
Professor Dr. Aerts, onlangs professor geworden, gefeliciteerd. U weet alles van hoe eten ons brein beïnvloedt en vice versa. Kunt u nog wel iets ongezonds eten zonder, zonder daar al te lang over na te denken?
Moeilijk.
Ja?
Nou, jawel. Ik denk alles in mate. Alles met mate is goed. Mm-hmm. Dus ik hoorde net al iemand zeggen.
Dat was ik.
Harm die zei, er bestaat geen ongezond eten. En ik denk dat dat waar is. Er bestaat misschien wel ongezond eetgedrag. Dus als je iets overeet, dan kan het ongezond zijn. Maar af en toe iets lekkers is alleen maar leuk en fijn.
Ja?
Ja.
Dus dat chocolade-eitje, dat...
Dat was heerlijk.
Ja, dat was heerlijk. Dat voelt u zich niet eindeloos schuldig over. U denkt niet, oh, wat gaat er nu met mijn brein gebeuren?
Nee, helemaal niet. Want het is ook juist mensen die te veel eten, zie je ook vaak dat er inderdaad heel veel schuldgevoelens zijn. En dat er veel te veel nadruk op ligt. En dat er ook heel veel nadruk op van, oh, ik wil iets. En als ze het dan eenmaal eten, dat ze daar helemaal niet zoveel beloning uit halen. Dus ik denk dat het juist belangrijk is dat we meer gaan genieten van ons eten. Heel bewust eten. En het allemaal heel goed proeven, dat smaak zijn werk laten doen. En dan dat we dan misschien ook meer beloning te uithalen en minder nodig hebben.
Nou, dat klinkt heel veelbelovend. We gaan beginnen. De hamvraag volgens mij van vandaag is, heeft eten ook invloed op de hersenfuncties? Nou, wie wil deze vraag oppakken?
We hebben de specialist aan tafel, dat is Esther.
Ja, ik denk zeker wel, ja. Ja, zeker. We kennen allemaal wel koffie, denk ik, de effecten van koffie. Mm-hmm. We lekker alert van worden en lekker wakker. Dus dat is een heel duidelijk effect van voeding, van een drank op onze hersenfunctie. Maar het is ook echt wel bekend uit meerdere studies waarbij ze mensen een bepaald dieet voorschrijven versus een ander dieet, of een bepaalde voeding versus een placebo of een nutriënt. Dat je dan effecten ziet, bijvoorbeeld van gezonde visvetten, die omega-3 vetten. Zien we dat bij baby's, dat ze, als je dat in de flesvoeding doet, dat ze dan een betere cognitie hebben, beter denkvermogen.
Maar als ik het plat sla, kan jij in de hersenscan zien of iemand alleen maar mandarijntjes eet of iemand heel veel vette zalm?
Alleen maar mandarijntjes ook niet gezond zijn.
Ja, of nee, maar zou dat zoiets terug kunnen zien of niet? Je krijgt dan echt andere hersenstructuren?
Ja, nou, je ziet wel echt wel dat bepaalde hersenstructuren inderdaad gevoelig zijn daarvoor. En voor ongezond dieet met veel ongezonde vetten, transvetten, veel snelle suikers. Dat je dan misschien ook wel meer ontsteking krijgt in het lichaam, maar ook in de hersenen. En dat je dan ook bepaalde gebieden die er heel, heel erg gevoelig voor zijn, zoals de hippocampus, wat heel belangrijk is voor ons geheugen en voor de wegvinden en zo, dat die dan misschien nog wel wat kleiner zijn of wat minder goed functioneren in de hersenen.
Dat vind ik best wel shocking eigenlijk. Ik heb er nooit over nagedacht. Dus als ik alleen maar gehaktballen eet, dan kan mijn korte termijn geheugen misschien minder goed functioneren. Of is dat te kort door de bocht?
Het zal echt wel effect hebben. Ook bij ouderen die een meer mediterraanachtig dieet, met veel gezonde vetten, veel groente en fruit eten, dat die hebben minder last van dat hun denkvermogen achteruit gaat als ze ouder zijn. Dus je ziet wel dat het type dieet echt wel effect heeft op de hersengezondheid.
Ja, en bepalen dan ook de het eten, hoe ik me gedraag echt en hoe ik denk. Want ik denk zelf soms wel, ja, dan zit ik wat vragen voor te bereiden voor zo'n podcast als dit. En dan denk ik, nou god, dan eet ik daar, nou weet ik veel, een chocolate chip cookie. En dan denk ik, nou, dit wordt straks energie. Dus dan bedenkt de chocolate chip cookie voor mij de vragen. En als ik nou een kippenpoot zou hebben gegeten, zou ik dan een ander soort vraag hebben bedacht.
Die chocola zit ook nog iets in, hè, wat psychoactief is. Een heel klein beetje hoor, maar goed.
Ja. Een beetje. En sowieso zit er ook wel een beetje caffeïneachtig.
Maar ja. Oh, tuurlijk, ja, dat is ook nog zo. Maar inderdaad, kan eten, bepaalt het eten hoe we denken?
Ja, nou, ook op korte termijn zie je bijvoorbeeld als je een gezond ontbijt eet met veel vezels en dergelijke, in plaats van snelle suikers, dat je dan beter kan concentreren gedurende de dag.
Ja. Nou, leuk dat jullie dit opbrengen, want we hebben een ingezonde vraag gekregen van een van onze luisteraars en die sluit er eigenlijk heel erg goed bij aan. Thank you.
Hallo, mijn naam is Nina en ik heb een vraag over voeding en het brein voor jullie. Ik ben net begonnen met een nieuwe drukke baan en ik merk dat ik soms mezelf niet goed kan concentreren. Vooral als ik uren achter elkaar moet werken aan één taak of ik moet bijvoorbeeld 's avonds laat doorgaan, merk ik dat ik soms mijn focus verlies. Ik vroeg me af, zijn er bepaalde dingen die ik kan eten om meer focus te krijgen? Ik hoor het graag.
Ja, is een soort superdieet mogelijk?
Ja, ik denk wat we nu zien is wel vezelrijk eten. Dus dat je de suikerdips een beetje voorkomt. Ook al wat we zien met de veel suiker eten na het eten, dan krijg je een beetje een dip. Dat wil je vermijden. Dus dan wil je niet die snelle suikers, veel eiwitten eten. Want in eiwitten zitten, het is opgebouwd uit aminozuren. En die aminozuren dat zijn weer, kunnen weer voorlopers zijn van bepaalde belangrijke hersenstoffen. Zoals dopamine. Die hebben weer belangrijk.
Denk, kan je dit even allemaal vertalen voor de leek of niet?
Zeker, ja. Nou ja, eiwitten kennen we denk ik allemaal wel. Maar dopamine is eigenlijk heel plat gezegd het stofje waar je blij van wordt. Dus wat ook vrijkomt bij beloning.
Ik moet denken aan drugs. Zit daar ook dopamine dopen of niet? Of is dat... ik ben een leek hoor. Maar...
Nou, dat heeft ook te maken met drugs. Als je denkt aan ecstasy, waar je dan nu misschien aan denkt, dat is dan weer serotonine. Dat heeft ook wel weer heel veel te maken met hoe je je voelt. Dat wordt weer deels aangemaakt in je darmen. Dat is eigenlijk ook wel leuk om te weten. Maar dopamine en serotonine zijn neurotransmitters. Die zich in je brein bepaalde effecten veroorzaken. Maar vervolgens heeft dat natuurlijk met heel je lichaam te
maken. Dus eigenlijk, plat gezegd, stofjes die je gelukkig kunnen maken. Of ongelukkig.
Nou ja, er zitten heel veel functies.
Want met dopamine, als je cocaïne of speed gebruikt, dan verhoog je zeker je dopamine. Dat is ook wel echt die dope. En wat je dan krijgt, is dat je meer dingen, meer gedreven bent, meer wil, lekker dansen en zo, maar ook meer gefocust. Dus ook Ritalin bijvoorbeeld verhoogt ook dopamine en noradrenaline zijn die hersenstoffen die ook belangrijk zijn voor onze focus.
Goed, ja. En dan gaan we terug naar dat dieet. Dus hebben we veel eiwitten nodig, vezelrijk. Dus dan moet ik aan denken, wat voor dieet...
Veel eiwitten, dus dat kippenboutje kan een idee zijn als je niet vegetariër bent.
Maar Esther, ja, dat wil ik dus eigenlijk net vragen, want ik ben vegetariër. Ben ik dan over het algemeen minder gefocust gedurende de dag?
Ja, oh sorry.
Dan zou
ik bedankt, Pieter.
Hey, nog even terug aan die vraag. Hè? Want er zijn nog twee aspecten aan die vraag die we helemaal overslaan. Ja. Eén is dat je wat minder concentreren kan gedurende de dag. Dat heeft volgens mij iedereen altijd. Dat is niks bijzonders. En wat jij zegt, Esther, is gewoon gezond en gevarieerd eten met van alles wat. En niet te veel dit of dat. Gewoon. En dat geldt eigenlijk overal voor, denk ik. Dus het is een heel algemeen antwoord. Het andere ding is natuurlijk dat je voeding als medicijn wilt gaan zien. Je kan ook zorgen dat je wel gefocust bent. Dan ga je een beetje heen en weer lopen, dat soort dingen, weet je wel.
Dus, ja, ik wou zeggen, ik denk dat Nina ook gewoon goed moet slapen. Ja, dat is ook wel heel belangrijk. Ja. Is. Dat voeding is maar een zekere zin dat het een effect heeft. Ik denk veel meer op de hele lange termijn, constant een meer fastfood dieet. Ja, als je de ene dag het ene fastfoodrestaurant aandoet en de andere dag het andere. En dat is je dagelijks eetpatroon een beetje. Ja, dan ga je echt wel effecten zien.
Dat maar is iets wat we gevarieerd noemen. De ene dag de ene fastfood, de andere dag de andere fastfood.
De ene dag pizza en de andere dag een hamburger is ook gevarieerd. Maar dat is dan niet wat ik bedoel.
Oh, jammer,
als je kijkt naar de schijf van 5 van het voedingscentrum, wat je daaraan houdt, dan krijg je die vezels allemaal binnen. Dan krijg je ook genoeg eiwitten binnen en genoeg gezonde vetten. En dan ben je goed bezig.
Maar ja, ik zit erover na te denken. Wat ik wel grappig vind, is je hebt allemaal topsporters. En die toch die gaan allemaal, ik wil een rauw ei, dit en een gehakte. Maar de topwetenschappers, die hebben niet zoiets van, het is nu tijd voor mijn vezelrijke havermoutpapier en mijn dingen. Toch, dat is grappig dat daar wat minder streng naar voedsel wordt gekeken.
De Game Changers, ik weet niet of je die documentaire ooit gezien hebben. Dat zijn van die topsporters, van die jongens die 100 kilo tillen. Ja. En er zijn een aantal van die jongens, die zijn helemaal vegan gegaan. En die zeggen, ik heb me nog nooit zo sterk en goed gevoeld. En die prestaties verbeteren. Nou, ontzettend Amerikaanse docu, dus ik geloof zeker niet alles.
Maar dat gaat over het fysiek. Maar ik wil toch even...
Mentaal, oké, dat is een ander aspect. Ja, nee.
Ik wil mentaal topsportdieet.
Ja, oké.
Maar je kan je eiwitten ook wel uit vegan bronnen halen.
Ja, je hebt
dus
geen vlees nodig.
Soja is best wel een goede eiwitbron. Zit echt alle aminozuren wat in vlees zit, zit ook wel in soja. Dus je hebt geen vlees nodig om alle goede eiwitten binnen te krijgen.
Laatst nog een bescheiden rel op Twitter van de oude voorzitter van Wageningen Universiteit. Die had gezegd, je moet toch altijd een beetje vlees hebben, want... En er kwam een heleboel reacties op van, dat is echt niet meer zo tegenwoordig. Okay, dat hoeft dus echt niet.
Ja. Ja. Goed, dus een goed topsport of een topwetenschapsdieet bestaat uit eiwitten en vezels. En gevarieerd eten.
Nou, ja.
Of is dat...
Gewoon gezond en gevarieerd eten.
Gezond en gevarieerd eten. Beetje van alles bewegen, binnenkrijgen.
Maar is er dan niet iets wat je op de dag zelf kan doen om het nog extra te boosten?
Ja, maar bijvoorbeeld een handjevol nootjes. Ja. Wat een aanbeveling is vanuit het voedingscentrum die dat vertaalt van de gezondheidsraad. Daar komt volgens mij maar 5% van de Nederlandse bevolking aan. En dat is echt een duidelijke aanbeveling. Een handjevol ongezouten noten per dag. Dat is echt een brain food wat dat betreft. Het heeft echt goede eiwit, heeft goede vezels.
Maar heb je zo iemand wel eens onder de hersenskin gelegd? Die dan een handjevol paranoten eet en dan kijken wat dat doet?
Je zal het niet zien, denk ik. Maar als je taakjes laat uitvoeren, cognitieve taakjes, zou het best wel kunnen dat jij iets opmerkt. Ja.
Ik ken geen studies die specifiek naar paranoten hebben gekeken. Maar je zou dus een hele groep mensen paranoid kunnen geven en een hele groep andere mensen, ja, noem eens iets, chips of zo, of een chip versus nootjes, ja, en dan een taak laten doen. En dan, ja, dan denk ik dat je wel effecten kan zien, inderdaad. Ja. Van dat misschien onze hersenen voorin, onze voorhersenen, onze frontale cortex, tijdens een taakje van aandacht of controle op ons gedrag, dat die het dan beter doen.
Oh, laten we dat gaan onderzoeken, toch? Dat hebben we wel zin in eigenlijk. Ja, niet. Nou, misschien aan het eind van de podcast hoort u het resultaat als we dit hebben onderzocht. En is 20, toch of niet?
minimaal, ja.
En natuurlijk ook genoeg fruit. Trouwens, over Freud gesproken. we gaan even naar onze huisfilosoof, namelijk Juri Tijdink van de Jonge Academie van Wetenschappers.
De psychoanalyse met Sigmund Freud als grondlegger, die suggereerde dat het samen delen van een maaltijd een hele intieme handeling is. En dat doe je niet met een patiënt. Enerzijds omdat het te intiem is, en anderzijds omdat je dan emoties weg kan slikken. Zo ervaar ik het eigenlijk ook. Het is bijzonder om samen te eten. Intiem ook wel. En door deze therapeutische regels leerde ik ook dat je juist door te eten of te drinken emoties letterlijk weg kan slikken. Ik zag het zelfs gebeuren met hete thee. Nu praten jullie al behoorlijk veel over de invloed van eten op je gemoed, op het geluk en op je emoties. Maar mijn patiënten moeten ook veel slikken. Niet alleen emoties, maar vaak ook medicatie. Hoe zit het eigenlijk met het slikken van voedsel? Wat gebeurt er dan in je brein en kun je daadwerkelijk letterlijk emoties wegslikken? Kortom, hebben jullie nog tips?
Ja, jongens, dat is even slikken geblazen.
Ja, inderdaad, ja. Nou, hij vraagt letterlijk wegslikken. Ik denk niet dat het letterlijk wegslikken is. Het is allemaal metaforisch, denk ik.
Ja?
Plus dat hij begon met te zeggen dat Freud suggereerde. Dat weten we van Freud, die suggereerde nooit. Maar echt hard wetenschappelijk onderzoek heeft hij nooit gedaan. Maar het zijn mooie verhalen.
Ja, ja. En food for thought.
Ja, ja, ja. Ja,
ja, maar er zijn echt wel mensen bekend die noemen emotionele eters. Mm. Dus dat is een grote groep van obese vrouwen toch meestal. Die zijn emotionele eters, stresseters. Dus die gaan met stress meer eten.
Hoe verklaar je dat?
En omdat dat toch een comfortabel gevoel geeft. Het geeft het gevoel dat ze iets doen tegen de stress en dat ze op daarmee kunnen verlagen.
En dat is prettig.
Ja, het is prettig.
Vet, suiker, dat vinden we heerlijk. En
dat geeft een lekker gevoel. Dus vermindert een beetje het negatieve gevoel, omdat je er een lekker gevoel bovenop doet. En dan heb je ook nog, ja, hij noemde net een kop thee. En sommige dingen zijn ook gewoon geassocieerd van onze toen we jong waren als kind. Als je bijvoorbeeld altijd lekker soep kreeg of zo, dat je dat als soort van comfortfood gaat zien. En het kan van alles zijn. Dat is heel persoonlijk wat iemands comfortfood is. Maar vaak zijn het wel met veel vetten en veel suikers waar we even een blij gevoel van krijgen.
Maar dat helpt dus daadwerkelijk wel, al is het maar voor korte termijn.
Met een korte termijn visie, ja. En het is aangeboren, hè. Vet is lekker, suiker is lekker. Dat strijden we allemaal tegen, omdat niet zo vaak te eten als we het misschien wel zouden willen.
Maar zeker voor de korte termijn, want er is ook heel duidelijk een link tussen obesitas en depressie. En die is twee kanten op. Mensen die obese zijn hebben meer kans op depressie later. Mensen die depressief zijn hebben meer kans op obesitas later.
En hoe verklaar je dat?
Causaliteit weten we niet, denk ik. Hè?
Nee, het is moeilijk. Ja. Wij doen er nou onderzoek naar. Wij denken dat het iets te maken heeft misschien dat in beide groepen heeft een deel van de mensen ook verhoogde ontstekingsfactoren in het lichaam. Dus als je ziek bent, als je koorts hebt, heb je ook hele hoge ontstekingen. Heb je nergens zin in, lig je op de bank, in bed en denk je, nou, ik doe even helemaal niks vandaag. En bij depressie zie je ook een groep mensen die dat heeft. En bij obesitas zie je ook ongeveer de helft van de mensen met obesitas die ook die verhoogde ontstekingswaarde heeft. En
dat, dat komt doordat het lijf wat zwaarder is geworden, ja. En misschien wat minder gezond is, doordat dat je daardoor meer ontsteking hebt.
Ja, het lijkt te komen doordat het vetweefsel wat groeit en dan valt vet tussen de organen, kan eigenlijk nergens heen, raakt een beetje klem. En dat, daar komen dan ontstekingsfactoren vrij. En dat vet gaat ontsteken. En die ontstekingsfactoren kunnen ook het brein bereiken. En daar krijg je dan een soort van ziektegevoel van. En niet zo hoog als bij koorts, maar toch wel even
lamlendig.
Gewoon een beetje lamlendig en apathisch en niet zoveel zin hebben. En dat lijkt voor een bepaalde groep mensen met depressie misschien de link te zijn met obesitas.
Dat is nog een aspect met obesitas waar mijn vrouw me ooit op wees. Ik weet niet of het een wetenschappelijke bron heeft, maar die mensen bouwen als het ware een muur van vet om zich heen, om zich af te schermen tegen de buitenwereld.
Ja,
dat is een hele leuke manier om er tegenaan te kijken. Dat is wel wat er gebeurt.
En die worden dus lang. Maar dus het werkt echt twee kanten op, dan toch?
Dat ja, je, en Esther, ik vroeg me nog af, want ik heb ergens ooit gelezen dat omega-3 wel eens als therapie of medicatie wordt gebruikt bij mensen met depressie. Want hoe zit dat dan?
Ja, er zijn best wel veel studies die daar goede effecten van laten zien. Omdat omega-3 zijn die visvetten. En die hebben dus een anti-ontstekingseffect. Dus een ontstekingsremmend effect. En dus dat zou precies misschien op die ontstekingen een effect hebben. Dus dan, en juist de beetje ongezonde vetten, zoals meer in vlees, de verzadigde vetten en de transvetten, zoals in gebakjes en zo. Dat heeft dan weer meer een ontstekingsbevorderend effect. Dus, maar ook groente en fruit heeft vaak een ontstekingsremmend effect. Dus een dieet met een meer ontstekingsremmend effect, of zelfs supplementen met die visvetzuren. Meerdere studies hebben daar goede effecten van laten zien. Ook niet allemaal. Dus ik noemde een keer in een praatje van, nou, dit is best wel veelbelovend. Toen kwam er iemand die zei, ja, maar dat is niet zo, want wij hebben dat niet gevonden.
Ja.
Dus dit is nog niet helemaal zeker, maar er zijn wel meerdere studies die het inderdaad een positief effect van laten zien.
En in dat fruit zijn het de vezels, want er zit ook heel veel suiker in, wat natuurlijk minder goed is.
Ja, maar door de vezels worden die suikers zo langzaam afgegeven dat die suikers dan niet zo'n negatief effect
hebben. Oké.
Dus fruit eten, dat loont wel tegen ontsteking. Goh, ik vind het allemaal erg ingewikkeld, jongens. Toch?
Je moet zo denken, die fruit en groente hebben allemaal mooie kleurtjes.
Ja.
Je moet zoveel mogelijk verschillende kleurtjes binnen zien te krijgen.
Ah,
want die kleurtjes, dat zijn gezonde stoffen die erin zitten. En die stoffen, die hebben ontstekingsremmende werking vaak. Het zijn antioxidanten. En die hebben een positief effect in je lichaam. En ook op je hersenen.
Kijk eens aan.
Zoveel mogelijk kleuren eten.
Hè? Zoveel mogelijk kleuren eten.
Maar niet een zak winegums leeg eten. Hè? Ach, dat zijn niet de kleuren die je bedoelt.
Er zit wel fruit in, toch? Ja, goed. We gaan naar het volgende onderwerp. Als ik onze wetenschap zo hoor, dan verbaast me eigenlijk helemaal niks dat je zo ontzettend slim bent met al die bananenbroden van je.
Nou ja, ik heb ook nu wel geleerd dat als ik volgende keer een werkdeadline heb, dat ik dan even een handje paranoten van tevoren gaan eten.
Ja, en eiwitten en vezels.
En omega-3, want dan ben ik ook extra blij.
Ja, dat lijkt me een goed punt. Ja. Dat ga ik ook doen. Maar daar moet je wel net tijd voor te hebben, om dat allemaal te kopen en te koken.
Ja, ik heb wel een hele lieve huisgenoot die goed kan koken, dus dat scheelt.
Misschien kan ik voor mij ook eens wat maken dan, denk ik.
Ja, maar ik kan je wel vertellen, als ik stress heb, dan zijn mijn keuzes eigenlijk juist niet zo gezond. Dus dat werkt dan weer averechts.
Ja, dat vind ik erg herkenbaar.
Ja, maak jij veel ongezonde keuzes?
Nou, het meestal wel als ik inderdaad weinig tijd heb. Maar als ik dan vrij ben, dan vind ik dat ik zo vrij moet zijn dat ik niet gezond hoef te eten. Dus dan maak ik eigenlijk weer altijd ongezonde keuzes. Maar het meestal wel als ik stress heb, ja.
Oh, ja. En had jij gisteren stress voor de podcast?
Voor de opnames van vandaag. Ja. Met deze mastodonte, wetenschapsmastodonte.
Ja, precies, ja.
Laat ik zo zeggen. Ik heb de trekmuren en een snikbaar het snorretje even bezocht. Ja. Goed, zullen we verder gaan met het gesprek?
Ja, lijkt me een goed idee.
Ja, eigenlijk ieder mens met een beetje verstand in zijn of haar pan, die weet dat patat, snoep, chips ongezond is. Maar toch zijn er maar enkele die die verleiding echt altijd kunnen weerstaan. Hoe kan dat toch in hemelsnaam? Darwin's naam, sorry.
Het is niet echt gezond op zich, hè? Als je maar niet alleen maar patat en snoepjes eet. Dat is ongezond.
Ja.
Maar een keer een vette friet met mayonaise is natuurlijk helemaal niks mee als je verder gezond hebt.
Is dat is echt gewoon.
Ja, toch?
Zeker. Het is ook gewoon goed om van eten te genieten. En niet eten te zien als iets wat een straf is. Dat we altijd onszelf moeten controleren.
Daar krijg je ook stress van.
Ja, daar krijg je alleen maar stress van. Dan wordt eten wordt een heel negatief ding. Eten moet gezellig en leuk zijn. Maar het is juist het iedere dag friet eten. Dat is het probleem. Ja, dat is het
maar
probleem.
Ik heb zelf dan, als ik dan een zakje chips in mijn la heb, dan gaat hij diezelfde dag nog op. Ja. Maar ik weet donders goed, dat is niet goed. En ik krijg orgaanvet en alles wat kwaad is en slecht is. En ik voel me lamlendig en huppel de pup. Maar toch, en ik vind mezelf wel redelijk dat ik, geloof ik, mijn leven aardig op orde heb. Tenminste, ik geef mijn BTW op enzovoort. Maar toch lukt het dan niet om zo'n zakje chips links te laten. Hoe verklaar je dat?
Ja, het is vet en zout en zoet. En dat is natuurlijk het lekkerste wat er is.
Ja, gang doen we dat al, ons oerbrein. Nou ja. Ik zou zeggen, ons jager-verzamelaarbrein. We zijn helemaal niet zoveel veranderd in termen van ons brein in de evolutie. En in 90% van onze evolutie was het gewoon belangrijk om zo makkelijk mogelijk zoveel mogelijk calorieën binnen te krijgen. Want er waren niet veel calorieën voorhanden. En we liepen op de steppen en op de savannen. En
ja, dat weet ik nog wel.
Those were the days.
Weet het nog goed. Maar dat was echt voor onze overleving heel belangrijk. Dat we dus wel echt voor dat vet gingen. Voor die suikers gingen. En nu zie je dat over iedere hoek, iedere straathoek kunnen we dat krijgen.
Dus we zijn slachtoffers van ons oerbrein eigenlijk.
Ja, zeker.
Aan de ene kant wel, maar jouw vraag is natuurlijk. We hebben ook datzelfde oerbrein. Heeft nu een hele andere input. En we weten nu ook een hoop dat we het niet moeten doen. En toch doe je het.
Ja,
daar zit het nou in het probleem.
Ja, en dat ook met
ik stel mezelf zo vaak teleur daarin. Ik denk de luisteraars ook. Tenminste, ik stel de luisteraars zichzelf teleur. Ja.
Maar dat is ook met die stress. Dat doet precies de stress. Die als je stress hebt, dan denk je, ik moet nu iets doen wat nu belangrijk voor me is. Anders overleef ik het misschien niet. Dus dan ga je een hele korte termijn kiezen. Dan denk je, ik moet nu veel calorieën. En als je, ja, dan is het dus moeilijk dat je evaluatieve, je meer langzame systeem, wat ook meer voor in de hersenen zit. Dat je gaat zeggen, nou, op de lange termijn lijkt me toch niet zo goed om dat zakje chips te eten. Want ik heb toch een ander doel qua gewicht of wat dan ook, qua gezondheid. Maar onder stress maak je korte termijn beslissingen. En dan ga je niet een lange termijn beslissing.
Maar ik ben nou niet, zeg maar, dan zit ik Friends te kijken. Dan voel ik me nou niet echt gestrest als ik weer die zakje chips open
schuur. Ja, dat is misschien wel weer een gewoonte. Altijd als ik televisie kijk, dan neem ik een zakje chips.
Ik zeg altijd, als ik benzine ga tanken, dan kom ik terug in de auto en er ligt opeens een reep chocolade naast me.
Ja.
En dat zijn die gewoontes.
Een meter verder is hij op. Ja,
en dat gaat bijna vanzelf. Dat sluipt erin.
Maar hoe kunnen we ons hier tegen wapenen? Daar heb je onderzoek naar gedaan, toch?
Ja, nou ja, dat is heel moeilijk wat Esther al zegt. Dat zit in ons brein ingebakken. Ik denk dat het wat je kunt doen om het tegen te wapenen is blijven nadenken en bewust ermee omgaan. Het klinkt heel plat en heel makkelijk, maar het is helemaal niet makkelijk. Maar goed, als ik ga denken, dan maar een keer niet die reep chocolade, moet je van bewust blijven. En mensen moeten dat ook tegen mij en tegen jou blijven zeggen. Eet nou niet die zak chips. Ja. Want één keer een gewoonte is ontzettend moeilijk kwijt te raken of te veranderen. Hè? Want gewoonte is, nou wat is een gewoonte? Je doet een bepaalde omstandigheden iets vanzelf, automatisch, zonder weer na te denken. En daarin op in te grijpen, dat is moeilijk. Dat vereist veel input.
Ik kan me voorstellen dat de voedselproducenten dit ook donders goed weten en hier op onze zwaktes inspelen. Hebben zij daar nog geniepige methodes en trucs daarvoor waarvan je zegt, ja, dat is wel interessant om even te vertellen of leuk om te weten?
Ja, ik heb er bij eentje gewerkt.
Ja? Mag je dat zeggen?
Ik heb bij Unilever Research gewerkt voor 7 jaar. Jazeker, ja.
En heb je toen ook je kennis ingezet om mij
die chips laten eten. En hem zijn weer een ander bedrijf. Maar goed. Wat bij Unilever aan de hand was, er was echt het bewustzijn doorgedrongen. En al langer, we kunnen wel iedereen volstoppen met vet en suiker. Maar dat is ook niet verstandig op de lange duur. We moeten mensen ook gezonde dingen blijven laten eten. En dan maar wat minder. Maar dat was echt de filosofie van het onderzoek. Dus ons onderzoek was voor een groot deel gemotiveerd en maakt dingen die men wel eet, maar die wel gezond zijn. We hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan om zout te verlagen in de veelproducten. Maar dat je toch dezelfde zoutimpressie krijgt. Of suiker te verlagen, maar wel dat het nog steeds lekker zoet is.
Dus je zat aan de goede kant?
Ik zat altijd aan de goede kant. Ja, dat klopt.
Maar ken je verhalen van de foute kant, om het zo maar te noemen? Inderdaad, als we nou een klein beetje extra vet toevoegen, dan eet je maar door. Once you pop, you can't stop.
Ik wil geen namen noemen. Er zijn natuurlijk ook bedrijven die volgens mij stiekem zo werken. Ja. En die weten inderdaad wel als we, de chips nemen. De chips zijn zout en vet. En ook zoet, want er zal altijd wel zoetigheid ook in die gebakken aardappels. En volgens mij weten ze dat best. Maar dan blijven ze lekker produceren, want dat eet men wel. Of alle zoete frisdranken. De vreselijke zoete troep. En je kan geen dingen kopen. Of er zit geen suiker in. Hè? Waarom is onze mayonaise zo zoet en in Frankrijk is die lekker zuur? Ik noem maar wat.
waarom zou je dan ook voorstander zijn van vettax of zo?
Ik vrees dat het bijna niet meer aan het ontkomen is om overheid ingrijpen te wensen bijna.
Dat vind ik nog een uitspraak, toch?
Ja. Ik weet niet of de producenten in staat zijn om zichzelf dat op te leggen. Aan de andere kant heb je nu heel veel 0% bier. Goede ontwikkeling, en dat werkt blijkbaar. Aan de andere kant heb je nu in het heel veel halfvolle magere melk. Vroeger dronk iedereen volle melk, nu vinden ze dat vies. Dus als je lange tijd wacht, gebeurt er wel iets. Roken is ook raar geworden, dat doe je niet meer. Vroeger rookt iedereen, dus er gebeurt wel iets.
De supermarkten denk ik ook, want kijk wat er gebeurt. Sommige supermarkten doen het niet meer gelukkig, maar dus bij de kassa word je nog even verleid voor zo'n rolletje snoep.
De reep chocolade die ik in mijn auto vind bij het tanken. Ja,
precies.
Die ligt daar.
En dat is ook het moment dat je ook juist gevoelig bent voor die verleiding. Dat je denkt, ongeveer een euro, nou neem ik nog even snel mee. Zeker als je honger hebt. Dus juist die verleiding en dat op die plekken neerleggen of die dingen op ooghoogte, ook voor kinderen, producten op ooghoogte met Disney-figuren erop. Ik denk dat dat best wel aan banden kan worden gelegd. Want vroeger lag de tabak ook bij de kassa voor het grijpen. En dat doen we ook niet meer. Ja.
Dus misschien dat we over 10 jaar terugkijken op deze tijd. En dan, toen stond nog Hello Kitty op de chocolade.
Ja, precies.
En
dat
doen we nu echt. Het moet nu anoniem verpakt worden. En ergens achterin in een kast moet je daarom vragen. Om
dus er zijn dingen veranderd. En wat jij zegt, misschien inderdaad over zoveel jaar dat we geen chocola meer op het ooghoogte mogen leggen voor de kinderen of zo. Weet je?
Maar het is ook interessant als we naar de hersenen kijken. Dat je ziet die hersengebieden die betrokken zijn bij het zien van voedselplaatjes. Dat vinden gewoon heel belonend. En dan is zo'nzelfde soort effect als iemand die verslaafd is aan cocaïne. Iets van cocaïne ziet en denkt, ik heb echt zin om coke te gaan snuiven. En mensen, zeker met overgewicht, hebben dat ook. Die denken, ik heb echt zin om te gaan eten. En dan zie je dat er meer activiteit is diep in die beloningsgebieden. Eenzelfde soort signaal. En dus er is heel veel gevoeligheid voor. En dus daarom zijn die tabaksproducten ook niet meer in het zicht. En juist die vetten en zoete producten zijn juist op ooghoogte of juist bij de kassa.
Maar er zijn hier dus twee vermaarde wetenschappers die allebei pleiten voor ingrijpen van de overheid bij een vettax overmatig zoet gebruik. Dat vind ik nogal opmerkelijk, toch, Tinker? Dat is...
Ja, absoluut.
En wat ik ook wel fijn vind, is dat ik er dus eigenlijk niks aan kon doen dat ik gisteravond naar Snackbar het Snorretje ben gegaan. Want ik was gewoon verslaafd alsof ik aan cocaïne verslaafd was.
Ja, maar die verslaving, daar moet ik even iets over vragen nog. Want er zijn weinig obese mensen die autoradio's gaan stelen en mensen gaan overvallen om maar aan hun eten te komen.
Ja, er gaat ook heel wat mank in die vergelijking. Ja, dus het is een moeilijke vergelijking. Het is heel controversieel in de literatuur. In de hersenen zien we overlap, maar het is niet helemaal te vergelijken. Want we moeten ook eten. We kunnen niet stoppen met eten.
Nee, precies.
Het geeft ook niet, zoals bepaalde drugs, geeft meteen een heel groot effect op bijvoorbeeld ons dopamine systeem. En die dopamine systeem is echt wel betrokken bij hoe we beloning van voedsel ervaren. Maar het is niet hetzelfde soort als we cocaïne nemen of heroïne of zo spuiten.
Nee.
Jongens, Tinker zit hier al een tijdje met de vinger omhoog. En dat betekent volgens mij dat het tijd is voor het onderzoek van de week, toch?
Onderzoek van de week, ja.
Oh, leuk.
Nou ja, ik hoorde jullie zo praten over dat wat je ziet, dat het eigenlijk heel veel invloed heeft op wat je koopt, maar ook op hoe je voeding beleeft eigenlijk. En ik had een leuk onderzoek gelezen en dat heette de Bottomless Bowl Experiment. Nou, dat kennen jullie denk ik wel, zo te zien aan de reacties. Maar voor de luisteraars. Je had hier eigenlijk twee groepen mensen. De ene groep die kreeg gewoon een normale kom met een hoeveelheid soep erin. En de andere groep mensen die kregen een bottomless bowl. Dus die kom werd eigenlijk automatisch bijgevuld zonder dat die mensen dat door hadden. En vervolgens hebben ze dan na afloop gekeken van hoeveel hebben die mensen nou allemaal gegeten. En dan zag je dat eigenlijk de mensen in de groep met de bottomless bowl echt bijna twee keer zoveel hadden gegeten. En wat ook interessant was, is dat ze niet zeiden dat ze meer hadden gegeten of niet dachten dat ze meer hadden gegeten. En ook niet voller zaten dan de mensen die een gewone kom hadden. Dus eigenlijk ondanks dat je fysiek wel meer binnen hebt gekregen, is je perceptie hiervan gewoon hetzelfde als wanneer je één kommetje had gegeten.
Je valt een hoop over te zeggen. Heeft Kees ook niet een keer zoiets met chocolademelk gedaan?
Ja, het is,
en die vertrouwen we wel.
Precies, het is een beetje een controversiële onderzoeker die veel heeft verzonnen.
Oh jee, is het weer zo?
Ja, maar die jij noemt met de bottomless, dat is een beetje een probleemgebied geworden.
Maar wij houden ons niet verantwoordelijk voor de onderzoeker van deze onderzoek.
Nee, maar wij kennen iemand.
Ja, dit onderzoek is ook goed gerepliceerd op de Wageningen Universiteit. Ja. En dat is inderdaad zo. En ik denk dat jij er ook veel van af weet. Maar mensen eten dus echt gedachteloos. Blijkt hieruit. Ja.
Maar dat betekent dus dat je lichaam voor de gek kan houden. Dat is best wel interessant, toch? Op heel veel manieren lijkt me, of niet? Want dan kan je ook... Het lijkt me een hele fijne manier om af te vallen, toch? Als je maar gewoon
Die kant op werkt het volgens mij moeilijker.
Want ik dacht, als je die soep dan leeg laat lopen, stiekem.
Het werkt wel die kant op, Het werkt wel. Ik heb ook wel eens iemand horen zeggen, doe net of een salade heel veel is. En alsof je heel veel... Ik zit zo vol van je salade. Ja. En dat je dan ook echt vol zit.
Ja, die top-down informatie doet een hoop natuurlijk. We weten dat top-down, dus de gegevens die je al in je hoofd hebt, geheugen en kennis, die bepaalt voor een groot deel ook je waarneming. Dus als je je dat maar voorstelt dat die salade heel vet en vol is, dan helpt dat ook wel een beetje.
Maar hoe werkt het dan in je hersenen? Het zijn toch met maag en met darmen die met mijn hoofd communiceren en niet mijn hoofd met mijn hoofd?
Niet zomaar. Je hersenen doen niet zomaar domme dingen met de input die ze krijgen. Er zit een hoop informatie in je hoofd. Daar ga ik vanuit. En die informatie bepaalt voor een groot deel hoe jij jouw wereld construeert. Dus ook hoe jij je voedselinput waarneemt. Wij construeren de wereld. Dus niet alleen bottom-up met de input, maar ook zeker met wat er al aan informatie in je...
Maar op die manier kan je dus jezelf voor de gek houden als je zegt van dit is hele vullende, romige soep, terwijl het een glas water is, bij wijze van spreken.
En je noemt het voor de gek houden. Maar we hebben een onderzoek gedaan waarbij mensen verdunde chudorans kregen in een scanner, een hersenscanner. En de ene keer vertelden we ze, je krijgt iets ontzettend zoets zo meteen. En de andere keer vertelden ze gewoon, dat er komt chudorans aan. En als we zeiden, en er kwam precies dezelfde stimulus binnen. Hè? En als je nou zei dat het ontzettend zoet was, dan kon je, en dan vonden ze het ook zoet, dat rapporteerden ze ook netjes, dit is veel zoeter, terwijl het hetzelfde spul was. Maar als je in de hersenen keek of er iets gebeurde en waar, dan waren de primaire smaakhersenen actiever onder de extra informatie dat het heel zoet was.
Dat is absurd.
Dus het is dan echt zoeter.
Dat is toch echt absurd? Maar dus jij zegt nu extra zoet en dan hoef je dat helemaal niet te doen. En dan
juist. Jij zegt voor de gek houden. Het is niet voor de gek houden. Het is dan echt zoeter geworden.
Ja, dat is toch echt geweldig? Ja. Ik ga dat op al mijn waterflesjes schrijven. Extra zoet.
Ja, en dan, wij deden het ook met Ranja. Het eentje noemden we light en de andere noemden we gewoon. Het was allebei gewoon een Ranja. En toen lieten ze ook in de scanner lieten ze dat zien. En toen zeiden ze ook achteraf van... ik vond die gewone oranje zo zoet. Oh, meer zoet. Echt vies. En dan had ik exact dezelfde oranje.
Maar dan het staat erop, van het is light, dus proef je dat meteen. Ja. Dan smaakt het ook minder en lekker, minder lekker.
Ja, en dan mag je wat meer van eten, want het vult wat minder. Ja, en
dus je gaat later onbewust toch weer compenseren of zo. Je mag er niet op zeggen, nu extra zoet, terwijl er helemaal geen suiker in stopt. Dan jok je een beetje. Ja. En dat mag dan niet. Nee. Dus dat is een beetje een probleem. Je moet het al wat labelen.
Dat was een heel interessante studie. Die had gekeken naar een hongerhormoon wat de maag produceert. En die hadden een soort milkshake. En eentje stond op van genieten van heerlijk vol en romig. En de andere stond op sensi shake, light. toen zagen ze dat bij die mensen die sensi shake... En dat was ook echt exact hetzelfde milkshake. Maar bij die sensi shake werd er gewoon meer hongerhormoon geproduceerd. Dus je maag dacht, ik heb nog honger. Ik heb een sensi shake of ik heb nog honger. Maar het was exact hetzelfde.
Wow. Jongens, ik denk dat we zo hongerproblemen kunnen oplossen. Obesitas problemen. Dit is de sleutel, gewoon het label.
Ik ga iedere ochtend gewoon halfvolle kwark in mijn bakje doen. En dan denken, dit is hele volle romige kwark. En dan zit ik vol tot 2 uur.
Ja.
Nou, het zou best kunnen dat als je dat heel bewust doet. Er wordt ook wel onderzoek naar gedaan. Mindfulness-achtige dingen en zo. Dat het uiteindelijk toch een effect heeft. Ja. Maar het heeft tijd nodig. Hè? Niet na 1 keer. Je moet het blijven herhalen.
Maar is smaakbeleving, zou je kunnen zeggen, subjectief? Zeg maar, smaakt de ene dag dezelfde diepvriespizza anders dan de andere dag?
Ja, want je eet niet altijd het product in je mond. Je eet op de context, zeg ik altijd. Je eet wat je weet.
Ja.
Het is nooit alleen maar wat je in je mond stopt.
Ja, ik heb wel eens gelezen, trouwens, dat schiet me niet binnen, dat witte wijn beter zou smaken als je blondie luistert. Weet je daar iets van of niet?
Nee, maar het klinkt leuk.
Okay, ja, nou, blondie. Ik snap het ook niet goed. Ik dacht misschien, ik ga het. En wat ik ook nog even wil weten, sorry, we gaan nu een beetje van hak op de tak, maar we hebben maar beperkte tijd en we zoveel mogelijk uit jullie trekken. ik denk dat jij het wel antwoord op kan geven. Hoe kan het nou dat baby's En peuters, nou, niet van spruitjes, sigaren en bier houden. En hun vaders wel. En, okay. En wanneer... Want het, hoe, waarom
in die volgorde? Spruitjes, sigaren en bier.
Ja.
Spruitjes zijn bitter. Ja. En aangeboren hebben een afkeer van bitter. Dat is gewoon keihard aangeboren. Dus dat, daarom houden ze niet van spruitjes. Sigaren, ik kan me voorstellen, dat is heel onaangenaam dat dat prikt en dat is vies. Dat vinden ze ook niet lekker. En bier is ook bitter, dus ze houden het peuters ook niet van.
Daar vinden we dat later dan wel lekker?
We willen erbij horen. We willen ook, zo, nou ja, zoals jij net zei, ook zo cool worden als je vader of de bekende. Dus je gaat ook bier drinken. Of sigaren roken, dat hoop ik niet, want het is niet zo best voor je. Daarom gewoon. En dat spruitjes eten, ja, dat is iets wat men doet. En dat ga je een keer proberen. En dan hoor je er ook een beetje bij, denk ik. En dat bittere, dat leren. Ik ben gek op koffie. Mm-hmm. Maar je moet een kind geen koffie geven, want dat is hartstikke bitter. Nee. Dat moet je echt leren. En dat, ja, dat is een soort van erbij willen horen. En dan neem je voor lief dat het bitter is. En koffie heeft natuurlijk ook nog cafeïne. Dus heeft ook nog een fysiologisch effect.
Maar we zetten ons dus eigenlijk over een aangeboren walging heen?
Van bitter wel, ja. Als je kijkt, het is een heel leuk filmpje. Moet je op YouTube maar eens opzoeken van Guy Lim. Die heeft zijn baby toen die heel jong was. En er is wel meer van dat soort filmpjes. Bitter in de mond gedruppeld. En dan zie je dat kind zich echt afkeren. En een heel fiets gezicht trekken. En hij deed met zoet. En dan zie je dat kind naar de kant toe waar het vandaan komt. En die doet een smile.
En heel even kort, we houden van zoet omdat dat fruit is, toch? Of niet? Of is dat...
Nou ja, evolutionair gezien. Met die oude hersenen van Esther. Ja. Om het zo maar even te
die oude hersenen van Esther,
ja.
Calorieën.
Ja,
calorieën heb je nodig om te overleven.
En bitter is vaak gif.
Ja. En bitter, ja, inderdaad. Je hebt ook heel veel meer bitterreceptoren op je tong dan zoetreceptoren. Want je wil zeker weten dat je geen bitter met de kans van gif of ziekte binnenkrijgt.
Ja. En Garm, als ik dan nog iets mag vragen. Want ik heb dus altijd na het avondeten heel veel zin in een chocolaatje. Waar komt dat dan vandaan?
Ben je ooit een keer mee begonnen, denk ik. Niet? Wij hebben blijkbaar hier wel de gewoonte om iets zoets toe te nemen. En dat heb je ooit geleerd, denk ik, vroeger thuis. Dan blijft dat hangen en dan blijft het. En als je het een paar keer doet, dan versterk je dat weer. En chocolade is alles lekker, dus het beloont ook natuurlijk weer.
En het is ook wel zo, als we pasta maaltijd eten, dan smaakt ieder hapje hetzelfde en heb je dan eerder genoeg
even wat
van.
Anders,
ja. En dan even een heel andere smaak, zoals een toetje, een heel andere smaak, niet hartig maar zoet. Dat kunnen we dan wel eten en daarom dat we bij een buffet ook meer eten, want allemaal andere smaakjes, dus daar kun je veel meer van eten. Ja.
Er is altijd nog wel plek voor een toetje, toch?
Ja, altijd, dat is, altijd. Ja. Ja.
Jongens, zijn er nog experimenten waarvan jullie zeggen, dit moeten we de luisteraar meegeven? Of dit is zelf een van mijn belangrijkste bevindingen die ik in mijn jarenlange onderzoek heb gedaan, waar je te weinig over hoort? Of, of zijn er nog statements? Het podium is van jullie, hè?
Nou, ik vond het wel leuk om te zeggen, als we het hebben over die factoren die onze smaakperceptie beïnvloeden, dan is ook aandacht een belangrijke. Dus wij hebben ook laten zien dat als je afgeleid bent, bijvoorbeeld... Ja, als je denkt thuis dat je achter de tv eet of achter je computer of met de telefoon in je hand, dan dat je dan minder goed kan proeven eigenlijk. Dus, en dat deden wij in de scanner. We hadden een heel lang rietje die de scanner inliep, een buis. En daar hadden we chocomel in. meer of minder zoete chocomel. En dan zie je dus een verschil in die primaire smaakcortex, die insula. Dat werkte goed. We gingen dan de mensen ook afleiden. Dus op de ene dag gingen we ze meer afleiden, de proefpersonen die in de scanner lagen, en de andere dag minder, doordat ze een hele moeilijke taak moesten doen. Terwijl ze zo die slokjes chocomel kregen, terwijl ze zo in de scanner lagen.
In dat hele lange rietje.
Ja, in dat hele lange rietje. En toen zagen we dat mensen inderdaad bij die afleiding, dat die smaakcortex, die insula, dat die echt was minder goed activeerde. Dus dat er minder smaak werd waargenomen. En bij die mensen waarbij dat sterkst was, die gingen dan na de scanner, zeiden we, oh, hier heb je nog wat chocolaatjes. Hetzelfde soort smaak als chocomel. Nou, drink maar, of eet maar zoveel als je wil van die chocolaatjes. En dan zien we dat die mensen die heel erg waarbij die smaakcortex heel erg was aangedaan door die afleiding, dat die ook meer chocola ging eten daarna. Dus doordat je de smaak minder goed waarneemt omdat je afgeleid bent, ga je daarna ook weer meer eten.
Dus er is een constante hoeveelheid mentale aandacht die je hebt voor wat dan ook. Dus voor eten of voor wat je afleiding staat.
Ja, en met
is,
mindful eten, jij noemde het net ook al. Ja, door heel bewust te eten en te proeven, kan je dat misschien omdraaien. En dan is het ook het idee dat je dan dus minder eet.
Ja, dus niet voor de buis eten. Nee. Ook niet tijdens deze podcast eten, maar gewoon in stilte het liefst... Toch, in een kale kamer, graag je pasta met
Cotenby zei het vroeger al, hè? Cotenby zei het vroeger al. Bewust eten, dat het eten gelijkmatig in je bloed komt, zeiden zij.
Nou, volgens mij is dat een hele mooie afsluiter. Of Garm, heb jij nog een onderzoek waarvan je zegt, dit is Mijn paradepaardje, wat ik nog één keer wil bereiden.
Nou, wat ik heel leuk vind om altijd even te zeggen, is dat je eet inderdaad niet met je neus of met je mond, met alle zintuigen. Je ziet je eten, je hoort je eten. Je hoort het, als het niet goed kraakt, is het niet vers.
Nee.
Je voelt je eten overal in je mond. Temperatuur, pijn, alles doet mee. Alleen misschien je evenwicht zintuig niet. Of je moet te veel drinken, dan gaat dat ook mee spelen.
En dat is ook, als je hebt mindful eten, het klinkt wat zweveriger dan het zou zijn. En
ja,
dat
is heel
moet je
concreet.
Met al je zintuigen eten.
Ik denk, ik denk dat het inderdaad best wel ons zou kunnen helpen. Dat is leuk onderzoek, Esther. Laten we dat opzetten.
Ja, zeker.
Heel veel dank. Zo komen we eigenlijk alweer aan het einde van deze aflevering. Tinka, wat hebben we een hoop geleerd, hè?
Ja, absoluut. Ja. Ik ga voortaan heel mindful mijn patatjes van de Febo eten.
Ja, en ik hoef nooit meer vieze light crème fraîche te eten. Daar ben ik ook heel blij om. Ik zou graag willen afsluiten met een toepasselijke en iets wat studenticoze quote van de vermaarde Ian Dury. Die zei, seks is ongeveer even belangrijk als een broodje kaas. Maar een broodje kaas is, als je niets te eten hebt, ongelooflijk belangrijk. Dit was Over de Kop. Ik dank onze gasten Dr. Garm Dijksterhuis en professor Dr. Aarts, Esther Aarts. En ook voor sidekick Tinka Lauter, lof. En misschien ook wat spruitjes. In de volgende aflevering gaat het over tijd en aandacht. Gaat de tijd echt sneller als je ouder wordt? Hoe kan ik me minder snel vervelen? En hoe kan je tijd optimaal en efficiënt benutten? Dat en meer in de volgende aflevering dus. Mijn naam is Pieter Hulst en dank u wel voor het aandachtig luisteren. Nu nog aandachtig eten.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door De Jonge Academie en Stichting Brein in Beeld. De redactie is gedaan door Tinka Lauter, Floris Tijhuis, Thijs van het Hullenaar, Roos Rikke en Sybren de Kloet. Eindredactie Annemijn van Hilten.